Omroep Delft.
Jouw stad, jouw omroep.
Dit is Kerk in Delft.
Omroep Delft.
Een hele goede middag. En als u net uw bordje met uw lunch op tafel zet, eet u vooral heel erg smakelijk. Dit is het programma Kerk in Delft. Het programma van, voor, door en met de Delftse kerken. Met wederom een aantal leuke gasten in deze uitzending. In het tweede deel van het programma praat ik met Vera en Emmy. En zij zijn vertegenwoordigers van studentenmuziekgezelschap Krasna Musica hier uit Delft. En met hen ga ik praten over hun uitvoering van de Matthäus Passion. Maar allereerst heb ik een gesprek met pastoor Walter Broeders, de nieuwe pastoor van de Maria van Jesse en van de parochie eromheen. Bruce Springsteen. Misschien niet degene waarvan je direct religieuze muziek zou verwachten, wellicht. Maar dat zijn er wel meer die we inmiddels ook in het programma hebben gedraaid. Dus vandaar, Jesus was an only son, hoorde u. Inmiddels is bij mij aangeschoven pastoor Walter Broeders, welkom.
Goedemiddag, dank je.
U bent relatief nieuw in Delft, want u zit hier volgens mij nog niet zo heel erg lang. Hè?
Een maand sinds 1 februari ben ik benoemd door de bisschop tot pastoor van 2 parochies, van Delft en van Maasland, Schipluiden en Den Horen, de Onze-Lieve Vrouw van Sion, en in Delft de Ursula-parochie.
Ja, precies.
7 kerken.
Nou, dat is fors.
Zeker, niet alleen hoor, met een team van 4 personen.
Ja, gelukkig wel. Ik zou zeggen, stelt u zich even voor. Ja, ik weet dat u dat onlangs ook al gedaan heeft voor het parochieblad.
Zeker.
Mensen die dat hebben gelezen, die krijgen misschien nu wat
mensen hebben het zeker gelezen. Jazeker. Maar... Ik ben Walter Broeders. Ik ben afkomstig uit Rotterdam. Kun je soms nog wel horen aan de rollende R. Daar op school gegaan, middelbare school gedaan. Ik ben verpleegkundige van beroep geweest. Jarenlang gewerkt als verpleegkundige in het toenmalige Dijkzicht ziekenhuis. Mm-hmm. Nu Erasmus, militaire dienst gedaan. En daar ook nagedacht over mijn roeping. Wat ik al eerder had eigenlijk. Als jongere, als laten we zeggen 16, 18 plusser. Mm-hmm. Toen vond ik dat ik daar nog niet aan toe was. Toen was alles heel erg cerebraal en niet eigenlijk in het hart. Mm-hmm. Toen door de verpleging waar je met patiënten in aanraking komt. En de zin van het leven gaat ontdekken en gaat bevragen. In confrontatie komt met leven en dood. Ook leven, het geboorte, et cetera, maar ook de dood. Mm-hmm. Heeft me doen nadenken en heb ik de stap genomen om theologie te gaan studeren in Amsterdam. Tegelijkertijd me te verbinden met de priesteropleiding in het bisdom Rotterdam. Dat heette toen Vronestein, nog steeds trouwens. Mm-hmm. Gevestigd in Voorburg, waar ik nu overigens rector van ben. Dus hoe kan het verkeren? 7 jaar gestudeerd in Amsterdam. Gewijd door monsieur van Luyn in 1995... gezonden naar het Westland, Schavenzande, Monsterhoek van Holland, om daar en heenweg om daar te gaan werken. De 3 gemeenschappen al daar, heel kort gedaan, 3,5 jaar. Toen had de bisschop me al in de gaten en plukte me eruit en zette me in Roelof Arnsveen. Dat ligt aan de A4, prachtig tuinbouwgebied waar ik nog net het laatste staartje heb meegepikt van het dorpse leven al daar. Daar heb ik 16 jaar gewerkt. Prachtige tijd. Daar heb ik ook heel veel gedaan. We begonnen klein, maar steeds meer parochies. Steeds meer structuren. Kerken gesloten. We hebben parochies opgericht. We hebben van alles gedaan. Samenwerking, et cetera. Tot nu 2 grote parochies zijn. Met ook een x-aantal kerken. Ik meen 11 à 12 kerken nog steeds. Na 16 jaar zei de bisschop, kom maar eens terug. We gaan naar... Vronestein, ik zou je zenden als rector voor de priesteropleiding en de jacobopleiding in Vronestein. Dat was voor mij een heel nieuw chapiter in mijn leven. Dat heb ik ook gedaan. Dat is geen fulltime functie, een parttime functie. Dus ik heb het gecombineerd met pastoor zijn in Delft en omstreken. Gelijkwaardige situatie als hier. Daar heb ik 8,5 jaar gewerkt en toen hadden ze een nieuwe pastoor nodig in Delft. En de bisschop had me nodig en... Je luistert naar de bisschop, dus ben ik gezonden naar Delft en omstreken. Beide parochies.
Dus, maar je bent eigenlijk dus steeds een beetje zo aan de westkant van Nederland gebleven.
Dat ben je. Ik ben priester van het bisdom Rotterdam, dus dat betekent dus dat je committeert ook aan de bisschop. En die is weer gehouden aan een bisdom. Dus wij zijn bisdom Rotterdam. Kun je vergelijken met Zuid-Holland, de provincie Zuid-Holland. En de bisschop woont in Rotterdam. Dus wij zijn als priesters verbonden met deze bisschop. En dus je blijft ook eigenlijk in dit bisdom. Je blijft in Zuid-Holland.
Ja, je blijft in de buurt, zeg maar.
Je gaat niet naar Antwerpen of naar Den Bosch of naar Groningen.
Tenzij er echt iets heel raars gebeurt.
Tenzij er een reden voor is, dat kan altijd. Maar doorgaans niet.
Nee, u had het net al heel eventjes over uw roeping. Dat was iets. Was dat iets wat u heel vroeg wist? Of...
Eigenlijk wel. Ik wist het eigenlijk al toen ik 12, 14 was. En dat weet je doordat je, en dat vind ik altijd wel heel erg mooi, identificatiefiguren tegenkomt. Mensen met wie je identificeert. Mm-hmm. Die voor jou een voorbeeld zijn. En denk, zo, als die leeft en werkt, zou ik ook willen. Mm-hmm. Mooi werk. En natuurlijk, in het begin is dat allemaal heel kinderlijk en heel elementair. Maar in je puberteit en als je groeit naar volwassenheid, gaat het steeds vastere vormen aannemen. En op een gegeven moment moet je een keuze maken. En die keuze, die wilde ik maken, maar zoals gezegd, die vond ik nog te vroeg. En ik heb er totaal geen spijt van gehad, zeker in tegendeel zelfs. Ik vond het een prachtige periode om als verpleegkundige te mogen werken aan het bed, vooral aan het bed, met mensen, voor mensen. Want mensen zijn natuurlijk een prachtig wezen waar je mee en voor mag werken. En om die mensen ook te begrijpen, om die mensen in zijn of haar huid te kruipen, te troosten, te bemoedigen, te verzorgen vooral ook. Maar ook te troosten, te bemoedigen, goede raad te geven en te leren, en dat is het allerbelangrijkste, te leren luisteren. Luisteren naar wat de ander zegt, zonder dat je daar 1, 2, 3 gelijk een antwoord op hebt, op die vraag. Dat heb ik heel erg geleerd in de verpleging. Ook daar had ik iemand in die identificatiefiguur waar ik dacht van, nou, die werkt zo mooi en die kan zo goed luisteren. Zo wil ik ook luisteren. Ik zou alle luisteraars ook willen oproepen om te kijken ook in je leven, ook voor jongeren en wat ouderen, naar mensen die voor jou een voorbeeld zijn, hè, waar je aan op kan trekken. Waar je zegt, nou, zo zal ik ook willen leven. En dat geeft je een boost, een kracht die je nodig hebt om in je leven te kunnen leven en te werken. Voor mij als christen is natuurlijk, bijvoorbeeld natuurlijk de Heer zelf, Jezus zelf, die voor mij een groot voorbeeld is. En door de kracht van die geest wil ik ook zoveel mogelijk op hem gelijken. Al is het natuurlijk een hele grote uitdaging natuurlijk. Dus dat
voor,
wel.
Voor ons mensen is dat vaak een enorme uitdaging. Ja,
Jezus lijkt ver, maar hij is ook heel dichtbij.
Dat is inderdaad zeker waar. Als verpleegkundige kom je natuurlijk sowieso met heel veel verschillende mensen ook in aanraking. Ik heb dat zelf ervaren tijdens mijn opleiding als geestelijk verzorger. Dus dat herken ik wel deels wat u zegt. Maar ja, daarna zegt u, toen kwam toch die theologie op uw pad. Was die keuze uiteindelijk heel snel gemaakt? Of was dat meer een soort geleidelijk iets dat u zei, hey, maar ik zie nu steeds meer die raakvlakken met die voorbeeldfiguren. Dat is waar ik heen wil.
Weet je, op een gegeven moment moet je ook keuzes maken in het leven. En op een gegeven moment had ik zo'n kleine 10 jaar gewerkt. 9 à 10 jaar gewerkt in het ziekenhuis. Ook in militaire dienst in Utrecht. Militair hospitaal. En dan op een gegeven moment maak je een keuze. Dan natuurlijk, je kunt altijd, wij zeggen dan, aan het bed blijven werken. Maar je moet als jongeman ook aan je toekomst denken. Dus je moet ook, ik zou bijvoorbeeld de IC-opleiding kunnen gaan doen. Of de orthopedieopleiding werd me aangeboden. En op zo'n kruispunt van zo'n weg denk je, ja, maar wil ik dit eigenlijk wel? En dan ga je keuze maken. Mm-hmm. En dan ga je over nadenken. Dus op kruispunten van het leven ga je nadenken, wat ga ik nou doen? En dan doe ik dan erover na te denken. Denken van, als ik nou aan dit denk, wat voelt mij dan? Als ik aan dat denk, wat voel ik dan? En op een gegeven moment wilde ik toch echt die sprong in het diepe maken. Het was een sprong hoor, in het diepe. Om te zeggen van, ik neem ontslag. Want ik deed heel graag mijn werk, heel graag. Misschien wel te graag. Ik ging fluitend naar het werk, vond het prachtig. En ik ben ook nog steeds verpleegkundig in mijn hart. Dat gaat er nooit meer uit. Toen heb ik toch die keuze gemaakt en ontslag genomen. En fulltime gaan studeren. Eerst wil ik nog parttime gaan studeren. Ik denk, nee, ik doe het fulltime. Als ik het doe, doe ik het goed. En ik dacht, als het maar niet lukt, dan kan ik altijd nog terug.
Dat is natuurlijk wel zo. Je hebt iets waar je op kunt terugvallen. Ja. Als blijkt dat die keuze uiteindelijk toch niet de jouwe is.
Want nu nog steeds zeg ik tegen mijn studenten, als ze zich aanmelden en Maak eerst nou je opleiding af. Waar je aan bezig bent of waar je aan begonnen bent. En als je dat, dan heb je iets. Dan heb je een bepaald fundament in je leven. En ook al denk je, ik ga er nooit wat mee doen. Maar maak het af. Het geeft ook een gevoel van afronding. En mocht je dan denken, roeping, het priesterschap of diaconaat is niks voor mij. Toch niet. Ik heb een verkeerde keuze gemaakt. Of ik ben tot een ander inzicht gekomen. Dan kan je altijd nog terugvallen op je oude beroep. Dat is belangrijk.
Zeker. Ja, ik vind het heel mooi om te horen dat eigenlijk die dienstbaarheid, dat is misschien wel een beetje het kernbegrip wat ik er tot nu toe uithaal als ik u zo hoor. Is dat ook iets waar u zichzelf in herkent?
Zeker, zeker. Ik vind dienstbaarheid een van de belangrijkste waarden van ons christelijk geloof. En ik leer mijn studenten, en ik leer ook mezelf hoor, altijd te zeggen, probeer altijd nederig te zijn. En nederig heeft iets van, in onze taal, iets van een sloofje, weet je wel. Je mag niks zeggen, maar ik heb wel eens voor de krant gezegd van, ik ben geen heilige, maar ik probeer in mijn leven dat de ander gaat altijd voor. Boven eigenlijk jezelf. En dat vind ik echt een christelijke waarde in onze samenleving. En die moeten we vasthouden. Verdampt wat, vind ik. Het is altijd ikke, ikke, ikke. En als je tegen kinderen zegt in een gezinsviering, ikke, ikke, ikke. Iedereen zegt dan, de rest kan stikken. Iedereen weet dat. Maar we moeten er onszelf aan blijven herinneren door de Bijbel te blijven lezen als christenen. Iedereen uiteraard, maar zeker als christen. Om dan te ontdekken dat nederigheid en dienstbaarheid twee belangrijke waarden zijn in het leven om de ander te helpen. En daar gaat het eigenlijk om. En dat vraagt Jezus van ons, dat wij de ander dienstbaar mogen zijn. En zeker die mens die kwetsbaar is en staat aan de marge van de samenleving. En dat kunnen hele kleine dingen zijn hoor. Je hoeft allemaal niet heel groot te denken. Dat kan een kopje soep zijn voor de buurman. Of een vriendelijk gesprek, een vriendelijk knikje naar iemand die je tegenkomt. Dat kan van alles zijn. Maar probeer in je leven, en ik doe het nog iedere dag. En dat is echt een opdracht die ik mezelf geef. En ik hoop ook mijn medemens dat je nederig mag zijn en dienstbaar mag zijn aan elkaar. Opdat de ander altijd meer is dan jij. Ja, niet meer, maar dat de ander eigenlijk voorgaat. Boven, je bent gelijkwaardig, maar dat de ander jou voorgaat in het leven. En dat vind ik belangrijk. Ja.
Ik vind dat heel mooi. Nou, als er iemand is van wie we kunnen zeggen, die was dienstbaar en die heeft haar hele leven in dienst gesteld van, dan zou je kunnen zeggen dat dat Maria is.
Zeker.
Jouw stad.
Dit is Kerk in Delft.
En naast mij in de studio zit nog steeds pastoor Walter Broeders. We hadden het net even gehad over zijn werk als oorspronkelijk als verpleegkundige. En toen waren we wat verder gedoken in ook het roepingverhaal. We hadden het er net dus inderdaad over. Als verpleegkundige werk je heel fysiek met mensen. Maar je probeert dus ook echt die luistervaardigheid eigenlijk. Zowel wat er gezegd wordt als wat er niet gezegd wordt. Want dat is vaak ook een heel belangrijk onderdeel van de zorg. En dan nu eigenlijk de zorg voor de leerlingen op Vronestein. Hoeveel mensen zitten daar op dit moment?
We hebben 3 priestudenten nu en 1 diakenstudent. Ze wonen niet allemaal op Vronestein. De diakenstudent is getrouwd. Met een dochter en die woont thuis natuurlijk bij zijn gezin. Mm-hmm. En twee priestudenten wonen ook thuis. En 1 woont op het convict. En dus je kunt ook thuis wonen. En laat me zeggen, een opleiding doen waarbij je part-time studeert en part-time werkt een aantal jaren. Mm-hmm. En dan op een gegeven moment de keuze maakt om het werk te verlaten. En dan totaal te gaan wijden aan de studie. Diaconaat is altijd, als je getrouwd bent, bij een diaconaat mogen ze trouwen getrouwd zijn in de Rooms-Katholieke Kerk. Dan is het altijd een part-time studie. Dat gaat gelijk met je werk. Want je moet je gezin natuurlijk onderhouden.
Ja.
Dat is wel duidelijk.
Nou ja, misschien is dat wel interessant ook voor onze luisteraars. Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen een beeld heeft direct van hoe zo'n opleiding nou werkt. Ik weet niet of er veel mensen zijn die überhaupt daar wel eens over hebben nagedacht. Of misschien hun priester, hun pastoor erover hebben aangesproken. Van hoe dat zit met zo'n opleiding. Maar kunt u iets vertellen over... Stel, iemand meldt zich aan bij Vronestein in dit geval om die opleiding te gaan doen. Hoe gaat dat dan in zijn werk?
We hebben een aantal gedachten erover. Allereerst hebben wij een programma opgesteld. Het heet Kom en Zie. Mm-hmm. Kom en Zie, dat wordt jaarlijks gedaan. Daar beginnen we in september mee. Een soort een x-aantal bijeenkomsten. Dus 8-9 bijeenkomsten. Maandelijks. En dan kom je langs. Op Vronestein, we eten samen, we bidden samen, we eten samen, was samen af. Krijgen we inleiding en dan krijg je een huiswerk mee naar huis. Waarbij je in één keer per week een uur wijdt aan gebed. En aan contemplatie om na te denken over je roeping. Dus mocht je zeggen van ik voel roeping of ik heb roeping. Of ik weet niet precies wat het is en ik wil dat onderzoeken. Dan bieden wij deze sessie aan op Vronestein. Kom en zien. Momenteel zijn er 5 à 6 mensen die zich daarmee bezighouden.
Eigenlijk een soort oriëntatie.
Een oriëntatie. Ja. Nou, en als je dan echt zegt van ik heb roeping voor het priesterschap, dan kom je allereerst bij de rector. Kijk, roeping kun je allemaal bedenken dat je die hebt. Alleen de kerk toetst het. En in het toetsen zit gelijk ook de moeilijkheid. Wanneer weet je 100% zeker dat iemand... Laat ik zeggen, een roeping heeft. Dat weet je zelf. Maar je kunt op tal van andere vlakken uit gedachtes komen om je roeping te definiëren. Eenzaamheid kan ook ineens een roeping opgeven. Of je geborgenheid, et cetera. Nee, dus we proberen echt achterhalen dat een kandidaat echt roeping heeft. En daarom heeft hij ook een vormingstijd nodig. Dus als hij zich aanmeldt, dan hebben we een aantal gesprekken met de rector, dat ben ik dus. Een gesprek met de studiebegeleider. Wat is de hoogte van je studie? Middelbaar onderwijs, HBO, MBO. Welk vakkenpakket past dan bij jou? Of welke studierichting past bij jou? Is het universitair? Is het geen universitair? Is het HBO? Dan hebben we nog een psychologische keuring, vinden we erg belangrijk. En nog een gesprek met de spirituaal, dus de geestelijke begeleider van Vronestein. Dus het is best een flinke aannametraject. En dan gaat zo iemand beginnen. En die gaat dan studeren. Of aan de universiteit in Utrecht. Daar hebben we ook een bepaalde studierichting op hbo-niveau. Mm-hmm. Of we kiezen voor een interne opleiding. En momenteel zijn we met Rolduc in gesprek. En daar is ook een van onze studenten. Twee van onze studenten. Eigenlijk drie, want ook de diakenstudent studeert daar. Die dan studeert aan Rolduc, aan het seminarie al daar in Zuid-Limburg. We hadden eerst vroeger natuurlijk Bovendonk. Mensen kennen dat wel, denk ik. Dat is helaas moeten sluiten vanwege financiën en vanwege het gebrek aan studenten. Dus we moeten eigenlijk wat meer gaan concentreren. We vormen de kandidaten op een viertal punten. Vooral de menselijke vorming is belangrijk. De geestelijke vorming. De pastorale vorming. En de psychologische vorming. De geestelijke vorming en de intellectuele vorming, die vier. Dus de pastorale vorming, geestelijk, intellectueel en de menselijke vorming. Vinden we allemaal uitermate belangrijk. Een soort tafel. Met vier poten en die moeten eigenlijk in harmonie zijn met elkaar. En dus daar werken we aan. En de menselijke vorming is daarbij het allerbelangrijkste. Want hoe je als mens bent, is belangrijk. Dus die psychologische keuring, dat is heel erg belangrijk.
Dat klinkt inderdaad als een hele gedegen aanname, zo zou je kunnen zeggen.
Zeker, maar mooi, maar wel een mooie studie hoor.
Oh, dat geloof ik meteen.
Studie. Prachtige studie.
Weet je alles van, u bent er natuurlijk niet voor niks bij betrokken geraakt op die manier.
Ja, maar ook om die diepte van de schrift te leren. De filosofie, een stuk kerkgeschiedenis. De menswetenschappen, de psychologie, sociologie. Dat is echt heel boeiend. Het verrijkt je allereerst als mens. En zeker als pastoor, man, vrouw, hoe je ook werkt in de kerk. Is het een grote verrijking.
Nou, dat klinkt inderdaad ontzettend bijzonder. Ik heb er inderdaad enige ervaring mee. namens het hele team hier wil ik u in ieder geval heel hartelijk welkom heten nogmaals
Dankjewel.
In Delft. Ik vond het ontzettend leuk dat u tijd wilde maken om naar de studio te komen. Wie weet vragen we u nog een keer als er iets bijzonders in de kerk te melden is. Leuk evenement of zo. Dan bent u altijd van harte welkom.
Dankjewel. En ik wens u allemaal ook een goede vierdaagdheid toe op weg naar Pasen.
Zeker.
Een mooie, sterke tijd. En dank voor deze prachtige ontmoeting.
Dit is Kerk in Delft.
De kerkagenda.
Er staan weer een aantal leuke dingen in de planning voor de kerken in de komende dagen. Allereerst een kliederkerk op zondag 3 maart in de Bethlehemkerk. En dat is een concept afkomstig uit Engeland. Het heet daar Messy Church. En dat is bestaat uit drie elementen. Het ontdekken, en dat is een creatieve activiteit bijvoorbeeld. Het vieren, dat kan een bijbelverhaal zijn, zingen en bidden. En ook samen eten. En dan staat er een bijbellezing centraal. Verder, zondagavond is er weer een cantate vesper, waarbij Bachwerkenverzeichnis 84 centraal staat. De cantate Widerstehe doch der Sünde. En dat is misschien wel een beetje moralistisch, maar Bach heeft daar zeker een bedoeling mee. En ook nog is er weer een citykerkdienst in de Nieuwe Kerk met als thema Wees een lichtpuntje. En daar bent u uiteraard ook van harte voor uitgenodigd. Tot zover onze kerkagenda. Ik ga nu verder met mijn volgende gasten. En die zitten inmiddels lekker al bij de microfoon. Ik heb hier Vera en Emmy van Krasna Musica. Welkom, dames.
Dank u wel.
De reden dat ik jullie heb uitgenodigd is dat jullie binnenkort twee uitvoeringen hebben van de Matthäus Passion. Het is natuurlijk een beetje de tijd ervoor. Hè? Horen alsmaar reclames nu ook voor de Nederlandse Bachvereniging, die weer de grote uitvoering mag gaan doen in de Nieuwe Kerk. Maar jullie gaan het op een andere locatie doen, hè?
Ja, op de Maria van Jessker. Ja.
En volgens mij heeft Krasna wel vaker de Matthäus inmiddels uitgevoerd. Dus het is niet helemaal onbekend terrein voor jullie. Maar misschien om met jou te beginnen, Emmy. Betekent de Matthäus behalve een mooi muziekstuk voor jou meer? Of is het gewoon een uitvoering zoals er zoveel zijn?
Ik heb nooit echt een hele persoonlijke relatie gehad met de Matthäus. Ik ben eigenlijk ook nooit heen geweest of iets mee gedaan voordat ik bij Krasna kwam. Maar ik denk dat dat ook wel leuk is om het bij ons in de studentenvereniging te doen. Dat het niet per se vanuit een soort kerkgemeenschap komt en dat iedereen hetzelfde idee ervan heeft, maar dat iedereen van verschillende plekken met verschillende achtergronden een beetje een eigen invulling ervan maakt. En dat merk je denk ik ook wel bij de repetities. Dat iedereen een beetje zijn eigen idee ervan vormt en dan samen een heel mooi concert geeft uiteindelijk.
Ja, precies. Want dat was inderdaad een vraag die ik er een beetje bij had. Misschien ook wel voor jou, Vera. Denken jullie dat het misschien makkelijker is om zo'n verhaal geloofwaardig neer te zetten als je er ook zelf in gelooft? Of kun je het ook geloofwaardig neerzetten als jij gewoon technisch goed kunt zingen? Of wordt het dan meer een concert dan dat je het verhaal overbrengt?
Ja, dat is wel een goede vraag. Ik denk dat onze dirigent wel heel erg vaak de Matthäus heeft gezongen. En dus ook wel een heel goede interpretatie heeft van het stuk. En dat ook wel heel erg overbrengt aan ons. Hij is er ook heel erg enthousiast over zelf. En ik denk inderdaad dat het juist wel interessant is dat iedereen zelf heel erg kan interpreteren. En dat het juist ook een sterk punt is in onze uitvoering.
Dus dat het niet zozeer uitmaakt van geloof je daadwerkelijk in wat je zingt. Maar dat je je toch soort van laat meenemen in het verhaal zelf ook.
Ja, precies. Ik denk dat er wel meer is dan alleen technisch zingen. Ik denk dat het ook wel belangrijk is om inderdaad echt iets te begrijpen. Maar we zijn in de repetities ook heel erg bezig met het begrijpen van de tekst. Dat is natuurlijk in het Duits, dus dat snapt niet iedereen meteen. Maar ons dirigent die helpt ons daar heel erg mee. Dus ik denk dat dat wel, ik heb bij mezelf in ieder geval gemerkt dat dat wel heel erg geholpen heeft.
Ben je er ook meer nieuwsgierig van geworden om bepaalde stukken misschien beter te willen begrijpen?
Ja, ik denk in het repetitieproces leer je wel steeds meer bepaalde stukken van het verhaal. En uiteindelijk wordt het dan een soort één geheel. Dus dat vind ik dan wel interessant om dan bij alle stukken te kijken hoe ze passen in het grotere geheel. Ja.
En hoe is dat voor jou dan?
Ja, ik denk wel hetzelfde. Dat je eerst een beetje zoiets hebt van, oh, ik herken wat stukjes eruit en ik weet een beetje waar het over gaat. En dat je dan toch wel een beetje gegrepen wordt om dan echt inderdaad het totale plaatje ervan te zien en te snappen. En ook hoe dat samenvalt met de muziek.
Ja, want de muziek die tipt natuurlijk echt elke menselijke emotie aan ongeveer die je kunt verzinnen. Want het gaat echt van helemaal hemelhoog juichend tot diep in het graf letterlijk. Mm,
ja.
Hoe voelt dat dan voor jullie als jullie bezig zijn zo met die repetitie om door al die emoties heen te gaan? Of zijn er bijvoorbeeld stukken waarvan je elke keer denkt van, oh, moeten we dat weer zingen? Of waarvan je juist denkt van, oh yes, ik mag weer.
Ik denk dat bij mij vooral, als ik me zorgen maak over iets zingen, dat dan meer om het technische aspect van gaat. Maar ik denk dat het ook wel weer terugkomt op die eigen interpretatie, dat zeg maar inderdaad heel veel verschillende emoties binnen zo'n stuk hebt. En als je een beetje je eigen link daarmee legt, los van of je er heel erg van het verhaal overtuigd bent of niet, dat je dat toch nog wel een soort van mooie vorm kan geven, welke kant ervan het ook is.
Ja, ik denk dat je dat ook wel heel erg in de muziek zelf merkt. Ik heb dat zelf ook wel, dat het bij de repetities vooral om het technische aspect gaat. Maar als we dan op het einde een stuk weer helemaal zingen, dan vind ik het juist fijn om dat dan een beetje te verbinden met mijn eigen ervaringen of zo.
En is er nou bijvoorbeeld, want jullie werken ook met een aantal solisten samen. Is er nou bijvoorbeeld een aria of een koraal waarvan je zegt, nou, daar krijg ik elke keer kippenvel van, dat doet iets?
Ik denk dat dat bij mij sowieso wel veel voorkomt, maar ook wel een beetje afhangt gewoon van de dag zelf. Mm-hmm, dat je gewoon opeens denkt, oh, het koor klinkt hier echt super gaaf. Of, oh, we doen het nu samen met het orkest. Dat voegt iets toe wat ik nog niet eerder had gemerkt. Of inderdaad voor het eerst met de solist. Dat is echt,
precies.
Ja, iedere keer is het net wat anders. En dat kan je dan weer helemaal op een andere manier pakken, zeg maar.
Mm-hmm. Ja.
Want het is natuurlijk een samenstelling van en orkestsolo, koor, die koralen. Ja, die zijn natuurlijk sowieso fantastisch. En dan die solisten, die komen er dan bij. Want hoe vaak repeteren jullie met de solisten samen?
Niet heel veel. We hebben meestal op repetitiedagen dat ze dan langskomen en de generale repetitie natuurlijk. Maar voor de rest is het voornamelijk binnen de vereniging zelf daar hard op studeren. En dan komen de professionele ervaren mensen die het allemaal super goed uit hun hoofd kennen, komen erbij. En dan is het een heel mooi geheel plaatje.
Ja, precies. Ja. Hey, jullie gaan dus twee uitvoeringen doen. Misschien even leuk voor de luisteraars, even de praktische informatie. Wie, hoe, wat, waar, wanneer en hoe kunnen ze aan kaartjes komen?
Ja, klopt. De kaartjes kunnen besteld worden via de website van Theater De Veste. Via hen regelen we onze kaartverkoop.
Okay.
Maar je komt daar ook terecht via onze eigen website, krasjna.nl. Het concert op
Vrijdag 22 maart om 7 uur in de Maria van Jessekerk. En op zaterdagmiddag 23 maart om 2 uur ook in de Maria van Jessekerk.
Nou weet ik voor de mensen die altijd zitten te koukleumen in de kerk, dat de Maria van Jesse inmiddels voorzien is van stoofkussentjes. Dus laat u zich daardoor alsjeblieft niet weerhouden om gewoon lekker naar deze uitvoering te komen. Want dat het een bijzondere ervaring wordt, dat kan ik alvast uit ervaring zeggen. En dan staat er daarna alweer iets anders leuks op het programma. Wat staat er dan?
In de zomer gaan we op tour. Dus dan gaan we hard daaraan werken. En dan hebben we nog één laatste concert in Amsterdam daarna. Ja. En dan is het weer vakantie.
Ja, dat gaat hard dan alweer. Hè?
Ja.
En waar gaat de tour naartoe? Weten jullie dat al?
Ja, naar Krakau en Praag.
Oh, ja,
dus daar gaan we ook een paar concerten doen. En dan het laatste concert op de zondag erna, volgens mij.
Ja, 7 juli.
Dan hebben we het slotconcert om de tournee af te sluiten in Nederland.
Nou, dat klinkt als dat jullie in ieder geval jullie de komende tijd niet hoeven te vervelen. Ik heb uiteraard muziek uitgezocht uit de Matthäus. Want als je het dan toch over hebt, dan moet je er ook naar luisteren, vind ik.
Ja, precies. Ja.
En we zaten hier nog even in de studio een beetje door te praten. Ik ga het gewoon vragen, Emmy. Als jij nu één stukje eruit zou moeten halen waarvan je denkt, hey, dat raakt me elke keer. Of het doet me juist eigenlijk helemaal niks misschien ook wel. Dat kan natuurlijk ook, hè. Ik bedoel, Is er iets wat je eruit zou kunnen pikken waarvan je denkt dat...
Dat is wel lastig, maar ik denk, dat merk ik wel bij de repetities, dat of het allereerste begin of de laatste paar maten, dat me wel iedere keer wel gewoon raakt. Dat soort besef van, oh ja, we zijn met dit hele grote werk bezig met z'n allen en het is prachtige muziek met heel veel diepe lading. Ik weet niet, bij mij komt dat op die twee momenten wel iedere keer weer terug. Een soort besef.
En hoe is dat voor jou?
Ja, ik heb eigenlijk wel hetzelfde. We doen meestal dat slotkoor inderdaad, of het openingskoor aan het einde van de repetitie. Dus ja, ik heb eigenlijk een beetje hetzelfde als Emmy daarin. Ja, en ik toch ook wel het erbarmen, die vind ik heel mooi. Ja, mijn moeder die zingt dat ook heel vaak thuis voor ons. En vroeger ook al, dus daar heb ik ook wel een beetje een persoonlijke band mee, zeg maar.
Ja, dat is natuurlijk ook... Ja, laten we eerlijk zijn, het is een van de grootste tranentrekkers uit het hele oeuvre, zou je bijna kunnen zeggen.
Ja.
Maar het is natuurlijk ook eigenlijk het nou ja, emotioneel misschien wel het hoogtepunt of dieptepunt, hoe je het ook wil definiëren, van het werk.
Mm.
Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat, nou ja, zeker als jij zegt, ik heb daar toch een soort persoonlijke band mee, dan raakt je dat misschien op sommige momenten ook net eventjes. Nou ja, jullie zeiden net al, er staat hierna nog een tournee op het programma. Dus vervelen hoeven jullie je sowieso niet. 22 en 23 maart dus in de Maria van Jessekerk. Website www.krasna.nl voor de mensen die zin hebben om kaartjes te kopen. Ik kan het u zeker aanbevelen trouwens. Ja, en dan volgend studiejaar weer iets nieuws. Blijven jullie er allebei nog bij? Of zijn jullie bijna richting afstuderen? Hoe zitten jullie erin op dit moment?
Ja, ik zelf blijf er zeker nog wel bij. Ik ben vorig jaar pas begonnen met studeren. Dus ik heb nog even de tijd bij Krasna. En we doen nu allebei een bestuursjaar dus ook. Dus we zijn nu heel actief bij Krasna. Volgend jaar zullen er zeker ook nog interessante dingen zijn om aan mee te werken, denk ik. Dus ja.
Krasna kennende zal het zeker wel gaan lukken.
Ja.
Jullie zitten dus inderdaad allebei in het bestuur. Emmy, jij bent concertcommissaris, heb ik begrepen. Klopt. Dus jij bent eigenlijk degene die verantwoordelijk is voor dat er locaties zijn en dat soort dingen. Tenminste, neem ik dan zo eventjes aan.
Ja, voornamelijk. Dus eigenlijk al het logistieke rondom de concertdag. Dus de planning, de locatie, in dit geval ook de solisten geregeld. Ja, alle kleine dingetjes, de podiumdelen zijn er op tijd. Dat soort dingen. Zorg dat iedereen weet waar ze moeten zijn. Een beetje dat alles goed loopt op zomaar de paar belangrijkste momenten van het jaar, in mijn ogen. Ja, dat eigenlijk.
En jij bent voor de publiciteit, Vera?
Ja, klopt. Ik ben veel bezig met dingen zoals persberichten schrijven en contact met de concertlocatie, met kranten. Om er zoveel mogelijk voor te zorgen dat het concert in het zicht blijft. En dat er veel mensen komen. En ik maak dan ook de posters en flyers, dat soort dingen.
Dus dat is dan nog een extra taak die je naast je functie binnen het koor of orkest hebt. Want jullie spelen, CQ zingen, zelf ook mee, neem ik aan. Want jullie zitten allebei in het koor?
Vera zit in het koor en ik in het koor en orkest. Maar met Matthijs alleen in het koor.
Oké, en wat speel je in het orkest dan?
In het orkest nu contrabas.
Oh, gaaf!
Ja, zeker.
Zijn er niet zo heel veel van, dus die zijn altijd heel gewend. Dat weet ik. En jij zingt. Jij zingt bij de?
Bij de sopranen.
Kijk. Dus mocht u zin hebben om Krasna te gaan beluisteren, dan zou ik dat absoluut gaan doen met de Matthäus. Zo tegen Pasen valt mijn geest een beetje stil. Verzet mijn wil zich tegen Christus lijden. Van kinds af aan had ik er moeite mee, die boze menigte en hun geschreeuw. Ik kon er nooit goed tegen hoe Jezus zo integer het doelwit was van razernij. Nog raakt het mij en telkens weer zou ik het willen overslaan en overgaan naar Pasen. Maar dat zou niet eerlijk zijn, zo is het niet gegaan. Al toen de juf het ons op school vertelde, sloot ik mijn ogen. Stopte oren dicht, dit wilde ik niet horen. Ik zag het voor me, hoe ze schreeuwden, laat Barabbas los en kruisig hem. Inmiddels ben ik gaan begrijpen dat alles zo moest gaan als was voorzegd. En dat u in de plaats van ons dit alles hebt doorstaan. Nog voel ik elke lijdenstijd uw zielenpijn, om wat wij u aan zonde hebben aangedaan. O liefdevolle Heer, hoe kan ik u bedanken voor al uw bloed om ons bevrijd te laten gaan. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze uitzending van Kerk in Delft. Ik wil mijn gasten Vera en Emmy van Krasnamusica heel hartelijk bedanken en heel veel succes wensen met hun uitvoeringen van de Matthäus en daarna de tournee die daar aan zit te komen. Ik wens u vanuit de studio vrede en alle goeds. En wellicht tot een volgende aflevering van Kerk in Delft.